Hoofdstuk 64. De gezins- en matigheidskruistocht. Onmatigheid tiert welig. Onmatigheid gaat voort vernielingen aan te richten. Overtredingen in iedere vorm staan als een machtige grenspaal om de vooruitgang van de waarheid en gerechtigheid te verhinderen. Sociaal kwaad, geboren uit onwetendheid en verdorvenheid, veroorzaakt nog steeds onuitsprekelijke ellende en werpt zijn onheilspellende schaduw op zowel de kerk als de wereld. Ontaarding onder de jeugd neemt toe in plaats van af. Niets dan ernstig voortdurend pogen zal baten om deze troosteloos makende vloek te verwijderen. Het conflict met belang en eetlust, met slechte gewoonten en onheilige hartstochten, zal fel en dodelijk zijn. Slechts zij die uit principe handelen, kunnen de overwinning behalen in deze strijd. Onmatigheid neemt toe, de pogingen om die te beheersen ten spijt. We kunnen niet ernstig genoeg zijn in ons pogen de vooruitgang ervan te verhinderen, de gevallen op te heffen en de zwakken te beschermen tegen verzoeking. Met onze zwakke menselijke handen kunnen wij maar weinig doen, maar wij hebben een niet verzagende helper. Wij mogen niet vergeten dat de arm van Christus kan reiken tot de diepste diepten van menselijke ellende en ontaarding. Hij kan ons helpen om zelfs deze vreselijke boze geest van onmatigheid te overwinnen. Totale onthouding is het antwoord. De enige weg waarin iedereen zeker kan zijn tegen de kracht van onmatigheid is om zich geheel te onthouden van wijn, bier en sterke dranken. Wij moeten onze kinderen leren ten einde mannelijk te zijn, deze dingen niet aan te raken. God heeft ons getoond waaruit ware mannelijkheid bestaat. Die overwint, zal geëerd worden en diens naam zal niet uitgewist worden uit de boeken des levens. Ouders kunnen door ernstig volgehouden pogingen, onbeïnvloed door de gewoonte van de grote wereld, een moreel bolwerk opbouwen rondom hun kinderen, dat zal hen beschermen tegen de ellende en misdaad door onmatigheid veroorzaakt. Kinderen moest niet worden toegestaan naar eigen zin op te groeien, ongepaste trekken aan te kweken die in de kiem gesmoord moeten worden. Maar zij moeten zorgvuldig opgevoed worden om hun plaats in te nemen aan de zijde van het recht, van hervorming en onthouding. In iedere crisis zullen zij dan morele onafhankelijkheid tonen om de storm van weerstand het hoofd te bieden, die zeker zal losbarsten over degene die stand houden ten gunste van ware hervorming. Onmatigheid is dikwijls een gevolg van verwenning thuis. Grote inspanning wordt geleverd in ons land om de onmatigheid tegen te gaan, maar het is een moeilijke zaak om een volwassen leeuw te overwinnen en aan een ketting te leggen. Als de helft van deze pogingen gericht waren op het inlichten van de ouders wat betreft hun verantwoordelijkheid in de vorming van de gewoonten en de karakters van hun kinderen, kon duizendmaal meer goed bekomen worden dan van de nu gevolgde weg. Wij wensen alle werkers in de zaak van matigheid veel succes, maar wij nodigen hen uit dieper te kijken in de oorzaak van het kwaad waartegen zij strijden en grondiger te werk te gaan om op consequente wijze te hervormen. Ten einde de wortel van onmatigheid te bereiken, moeten wij dieper gaan dan het gebruik van alcohol of tabak. Ledigheid, gebrek aan streven of verkeerde omgang kunnen mede inleidende oorzaken zijn. Dikwijls worden die gevonden aan de gezinstafel, in gezinnen die zichzelf strikt matig vinden. Alles wat de vertering in de war brengt, wat overmatige mentale opwinding veroorzaakt of op enige manier het gestel verzwakt, het evenwicht van de mentale en fysieke krachten in de war brengt, verzwakt de beheersing over geest en lichaam en leidt zo tot onmatigheid. De achteruitgang van menig veelbelovend jong mens kan teruggebracht worden tot onnatuurlijke verlangens, veroorzaakt door een ongezond dieet. De tafels van ons Amerikaans volk zijn meestal gedekt op een wijze die dronkaards maakt. Eetlust is het heersende beginsel van de grote menigte. Wie zich onmatig overgeeft aan te vaak eten en aan het eten van voedsel van ongezonde kwaliteit, verzwakt zijn krachten om luide aandrang van eetlust en hartstocht in andere opzichten te weerstaan, in verhouding waarin hij de neiging van onjuiste eetgewoonten heeft versterkt. Thee en koffie zijn meewerkende factoren. Door de onmatigheid die thuis begonnen is, raken de verteringsorganen eerst verzwakt en spoedig bevredigt gewoon voedsel de eetlust niet meer. Ongezonde toestanden worden geschapen en er komt een hunkering naar meer stimulerend voedsel. Thee en koffie geven een direct effect. Onder de invloed van deze giften wordt het zenuwstelsel opgewonden en in sommige gevallen wordt het verstand tijdelijk verlevendigd, de verbeelding levendiger. Omdat deze stimulans zulke aangename resultaten geeft, concludeert menigeen dat zij ze werkelijk nodig hebben, maar er is altijd een reactie. Het zenuwstelsel heeft kracht geleend van zijn toekomstige hulpbronnen voor direct gebruik. En deze tijdelijke opwekking wordt gevolgd door een overeenkomstige depressie. Het plotseling opkomen van de verlichting door thee of koffie verkregen is een bewijs dat wat kracht lijkt alleen nerveuze opwinding is en dus schadelijk moet zijn voor het gestel. Tabak, een bijna onmerkbaar vergif. Tabaksgebruik is een gewoonte die heel vaak het zenuwstelsel op een krachtiger wijze beïnvloedt dan het gebruik van alcohol. Tabak bindt zijn slachtoffer met sterkere banden dan het verdovende glas het doet. De gewoonte is moeilijker te overwinnen. Lichaam en geest worden in vele gevallen grondiger bedwelmd dan dit met sterke drank het geval is, want het is een meer onmerkbaar gif. Tabak beïnvloedt de hersenen en verdooft de gevoelens, zodat het verstand niet duidelijk geestelijke dingen waarneemt, speciaal die waarheden die erop gericht zijn deze vieze toegeeflijkheid te verbeteren. Zij die tabak in enige vorm gebruiken, staan niet rein voor God. In zo'n fel gebruik is het onmogelijk voor hen God te verheerlijken in hun lichaam en geest, die de zijne zijn. Tabak verzwakt de hersenen en verlamt de fijne gevoelens. Het gebruik ervan maakt verlangens wakker naar sterke drank en in heel veel gevallen is dat de grondslag voor de drankgewoonte. Effecten van stimulansen en narcotica. Het effect van stimulantia en narcotica is het verminderen van lichamelijke kracht en wat het lichaam aantast, zal de geest ook aantasten. Een stimulant kan voor een tijd de energie opwekken en een geestelijke en lichamelijke activiteit teweeg brengen. Maar wanneer de opbeurende werking voorbij is, zullen geest, zowel als lichaam, in een slechtere conditie zijn dan tevoren. Opwekkende dranken en tabak hebben bewezen een vreselijke vloek te zijn voor ons geslacht. Niet alleen door het verzwakken van het lichaam en het verwarren van de geest, maar vooral door het verlagen van het moraal. Als de beheersing van de reden opzij wordt gezet, krijgen de dierlijke hartstochten de overhand. Hoe vrijer deze giften gebruikt worden, hoe dierlijker de aard zal worden. Leer uw kinderen stimulantia te verfoeien. Leer uw kinderen stimulerende middelen te verafschuwen. Hoeveel koesteren onwetend een verlangen naar deze dingen? God roept ouders op om hun kinderen te beschermen tegen het toegeven aan eetlust en vooral tegen het gebruik van stimulantia en narcotica. De tafels van christelijke ouders moesten nooit overladen worden met voedsel dat kruiderijen en specerijen bevat. Zij moeten leren hoe de maag te beschermen tegen welke beschadiging dan ook. Hoe minder opwekkend het voedsel in deze snelle tijd is, hoe beter. Matigheid in alle dingen en vastbesloten afwijzing van onnatuurlijke verlangens is de enige veilige weg. Een uitdaging voor ouders. Ouders kunnen aan hun kinderen neigingen van onbeheerste eetlust en passies overgedragen hebben die het opvoedingswerk en ook het trainen van deze kinderen tot stipt matige en reine, deugdzame gewoonten moeilijk zullen maken. Als de eetlust voor ongezond voedsel en stimulantia en narcotica als een erfenis van hun ouders aan hen zijn overgedragen, wat een vreselijke ernstige verantwoordelijkheid rust dan op de ouders om die kwade neiging tegen te werken die zij hun kinderen hebben meegegeven. Hoe ernstig en ijverig moesten de ouders werken om hun plicht te doen, in geloof en hoop voor hun onfortuinlijke nazaten. Smaken en verlangens moesten opgevoed worden. Ouders moesten het tot hun eerste taak maken om de wetten van leven en gezondheid te begrijpen, zodat zij niets doen bij de bereiding van voedsel of door andere gewoonten die de verkeerde neigingen in hun kinderen zouden kunnen ontwikkelen. Hoe zorgvuldig moesten moeders leren hun tafel te voorzien van het meest eenvoudig, gezond voedsel, zodat de verteringsorganen niet verzwakken, de zenuwkrachten niet uit de evenwicht raken en de aanwijzingen die zij hun kinderen geven tegengewerkt worden door het voedsel dat hun wordt voorgezet. Dit voedsel verzwakt of versterkt de weefsels van de maag en heeft veel te doen met de beheersing van de lichamelijke en morele gezondheid van de kinderen, die Gods met bloed gekochte eigendom zijn. Wat een heilig vertrouwen is de ouders geschonken om de lichamelijke en morele gesteldheid van hun kinderen te beschermen, zodat het zenuwstelsel goed evenwichtig mag zijn en de ziel niet in gevaar komt. Onze zusters kunnen veel doen in het grote werk voor de redding van anderen door het dekken van tafels met slechts gezond, voedend voedsel. Zij kunnen hun kostbare tijd besteden aan het opvoeden van de smaak en de eetlust van hun kinderen, aan het vormen van gewoonten van matigheid in alle dingen en van het aanmoedigen van zelfopoffering en weldadigheid voor het welzijn van anderen. Onachtzame ouders zijn verantwoordelijk. Vele ouders vermijden de taak van het geduldig opvoeden van hun kinderen in de gewoonte van zelfopoffering en verwennen hen met eten en drinken naar hun believen. De wens om de smaak te bevredigen en aan de neigingen te voldoen vermindert niet met de jaren, en deze verwende jeugd wordt, als zij opgroeien, beheerst door impulsen, slaven van hun eetlust. Wanneer zij hun plaats innemen in het sociale leven en voor zichzelf beginnen, zijn zij machteloos om verzoekingen te weerstaan. In de veelvraat, de tabaksverslaafde en de dronkaard zien wij de slechte resultaten van een foutieve opvoeding. Wanneer wij de treurige klaagliederen van christelijke mannen en vrouwen horen over de vreselijke boosheden van onmatigheid, rijst de vraag onmiddellijk op: wie heeft de jeugd onderricht? Wie heeft in hen deze onbeheerste lusten gekoesterd? Wie heeft de plechtige verantwoordelijkheid verzuimd van het vormen van hun karakter tot bruikbaarheid in dit leven en voor de omgang met engelen in het volgende leven? Het echte werk begint thuis. Het is in het huisgezin dat het echte werk moet beginnen. De grootste last rust op degene die de verantwoordelijkheid hebben tot het opvoeden van de jeugd en de vorming van hun karakter. Hier is een werk voor moeders in het helpen van hun kinderen om correcte gewoonten en een zuivere smaak te vormen, om morele standvastigheid en ware morele waarden te ontwikkelen. Leer hen zich niet door anderen van hun gedragslijn af te laten brengen, niet toe te geven aan verkeerde invloeden, maar anderen ten goede te beïnvloeden en hen met wie zij omgaan te veredelen en op te heffen. Leer hen dat als zij zich met God verbinden, zij kracht van hem krijgen om aan de ergste en hevigste verzoekingen weerstand te bieden. Matigheid is geen zaak van scherts. Velen maken het onderwerp van matigheid tot een zaak van bespotting. Zij beweren dat de Heere zich niet met zulke kleinigheden als ons eten en drinken bezighoudt. Maar als de Heere geen zorg had voor deze dingen, zou hij zich niet aan de vrouw van Manoa hebben geopenbaard met het geven van besliste aanwijzingen en er tweemaal bij haar te hebben aangedrongen zich ervoor te wachten ze te veronachtzamen. Is dit niet voldoende bewijs dat hij bezorgd is voor deze dingen? Hervorming begint bij de moeder. De zorgvuldigheid waarmee de moeder haar levensgewoonte moet beschermen, worden in de schriften geleerd. De hervorming moest bij de moeder beginnen voor de geboorte van haar kinderen, en als Gods aanwijzingen getrouw werden gehoorzaamd, zou onmatigheid niet bestaan. Niet alleen de gewoonte van de moeder, maar de training van het kind was opgenomen in de aanwijzingen van de engel aan de Hebreeuwse ouders. Het was niet genoeg dat Simson, het kind dat Israël moest bevrijden, een goede erfenis meekreeg bij zijn geboorte. Deze moest gevolgd worden door een zorgvuldige training. Hij moest van kinds af gewend worden aan strikte gewoonten van matigheid. De richtlijnen gegeven aangaande de Hebreeuwse kinderen leren ons dat niets wat het lichamelijk welzijn van het kind kan beïnvloeden, verzuimd mag worden. Er is niets onbelangrijk. Iedere invloed die de gezondheid van het lichaam aantast, heeft ook invloed op de geest en het karakter. Matigheid en zelfbeheersing moesten vanaf de wieg geleerd worden. De last van dit werk rust grotendeels op de moeder en bijgestaan door de vader kan ze dit met succes volbrengen. Vervolg de lessen bij het haardvuur en op school. Het is een heel moeilijke zaak om de gewoonten die gedurende het leven gevormd zijn en tot een onmatige eetlust hebben geleid, af te leren. De boze geest van onmatigheid wordt niet gemakkelijk overwonnen. Die heeft reusachtige kracht en is nauwelijks te overwinnen. Maar laten ouders aan hun eigen haardvuur een kruistocht beginnen tegen de onmatigheid in hun eigen gezinnen. Laten zij hun kinderen van kleins af de beginselen leren, dan mogen zij hopen op succes. Moeders, het zal lonen om de kostbare uren die u van God gegeven zijn, te gebruiken in de vorming, ontwikkeling en training van de karakters van uw kinderen en hen te leren zich strikt aan de beginselen van matigheid in eten en drinken te houden. Aanwijzingen van deze aard moeten op elke school en in elk gezin geleerd worden. De jonge mensen en de kinderen moeten het effect van alcohol, tabak en andere gelijksoortige giften die het lichaam kapot maken, de geest verduisteren en de ziel zinnelijk maken, begrijpen. Het moet hun duidelijk gemaakt worden dat niemand die deze dingen gebruikt, nog lang de volle kracht van zijn lichamelijke, mentale en morele vermogens kan bezitten. Maak het effect van kleine afwijkingen duidelijk. Het is het begin van kwaad waartegen gewaarschuwd moet worden. In de aanwijzingen aan de jeugd moet het effect van schijnbaar kleine afwijkingen van het goede heel duidelijk gemaakt worden. Breng de jeugd onder de indruk van de gedachte dat zij meesters moeten zijn en geen slaven. Van het koninkrijk binnenin hen heeft God hen heersers gemaakt en zij moeten het hen van de hemel opgedragen koningschap uitoefenen. Wanneer zulke aanwijzingen trouw gegeven worden, zullen de resultaten ver buiten de jeugd bekend worden. Invloeden zullen daarvan uitgaan die duizenden mannen en vrouwen zullen redden die op de rand van vernietiging staan. Bouw moreel weerstandsvermogen op om verzoekingen te weerstaan. Individuele pogingen van de juiste zijde zijn nodig om het groeiende kwaad van onmatigheid te onderdrukken. O, dat wij woorden konden vinden die hun weg branden tot in het hart van iedere ouder in het land. Ouders kunnen voor hun kinderen de grondslag leggen voor hun gezond, gelukkig leven. Zij kunnen hen uit het gezin wegzenden met een moreel weerstandsvermogen, om verzoekingen tegen te staan, om met moed en kracht succesvol te strijden tegen de problemen van het leven. Zij kunnen in hen het doel inspireren en kracht in hen ontwikkelen om hun levens ter ere van God en tot een zegen in de wereld te maken. Zij kunnen rechte paden voor hun voeten maken, door zonneschijn en schaduw heen, tot de heerlijke hoogten boven. God roept ons op het brede platform van matigheid in eten, drinken en kleden te staan. Ouders, wilt u uw door God geschonken verantwoordelijkheden niet opwekken? Bestudeer de beginselen van de gezondheidshervorming en leer uw kinderen dat het pad van zelfverloochening het enige veilige pad is.